Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij zingen Psalm 118, de versen 1 en 8. Laat ieder zeren goedheid loven, want goed is dopper majesteit. En vers 8, Gods rechterhand is hoog verheven. Psalm 118, versen 1 en 8.
Thank you.
De schriftlezing vanavond vindt u in het Bijbelboek Galaten. In de brief van de apostel Paulus aan de Galaten, het wordt gevormd door hoofdstuk 4 en we lezen de versen 1 tot en met 19. Galaten hoofdstuk 4 en wij lezen de versen 1 tot en met 19. En daar lezen wij Gods heilig woord. Doch ik zeg, zolang het tijd als de erfgenaam een kind is, zo verschilt hij niets van een dienstknecht, hoewel hij een heer is van alles. Maar hij is onder voogden en verzorgers tot de tijd van de vader tevoren gesteld. Alzo wij ook, toen wij kinderen waren, zo waren wij dienstbaar gemaakt onder de eerste beginselen der wereld. Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God zijn Zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, opdat hij degenen die onder de wet waren, verlossen zou, en opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. En overmits gij kinderen zijt, zo heeft God de Geest zijn Zoons uitgezonden in uw harten, die roept Abba, Vader. Zo dan ge zijt niet meer een dienstknecht, maar een zoon. En indien gij een zoon zijt, zo zijt gij ook een erfgenaam Gods door Christus. Maar toen als gij God niet kendet, diendet gij degenen die van nature geen goden zijn. En nu als gij God kent, ja veel meer van God gekend zijt, hoe keert gij u wederom tot de zwakke en arme eerste beginselen, welke gij wederom van voren aan wilt dienen? Gij onderhoudt dagen en maanden en tijden en jaren, en ik vrees voor u dat ik niet enigszins te vergeefs aan u gearbeid heb. Wees gij als ik, want ook ik ben als gij. Broeders, ik bid u, gij hebt mij geen ongelijk gedaan. En gij weet dat ik u door zwakheid des vleeses het evangelie de eerste maal verkondigd heb. En mijn verzoeking die in mijn vlees geschiedde, hebt gij niet veracht noch verfoeid, maar gij naamt mij aan als een engel Gods, ja, als Christus Jezus. Welke was dan uw gelukachting? Want ik geef u getuigenis dat gij, zo het mogelijk ware, uw ogen zoudt uitgegraven en mij gegeven hebben. Ben ik dan uw vijand geworden, u de waarheid zeggende? Zij ijveren niet recht over u, maar zij willen ons uitsluiten, opdat gij over hen zoudt ijveren. Doch in het goede alle tijd te ijveren is goed. En niet alleen als ik bij u tegenwoordig ben, mijn kinderkens, die ik wederom arbeid te baren, totdat Christus een gestalte in u krijgen. Tot zover de schriftlezing. En de tekst voor de prediking vindt u hier in Galaten 4. Het wordt gevormd door de versen 4 en 5. De versen 4 en 5 uit Galaten 4. Maar wanneer de volheid destijds gekomen is, heeft God zijn Zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, opdat hij degenen die onder de wet waren verlossen zou, en opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. Tot zover de woorden van onze tekst. Gemeente, wij willen nu belijdenis van ons geloof doen, en dat doen we met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. Dat vindt u achter in uw psalmboek na de Dordtse leerregels, de geloofsbelijdenis van Nicea. En in aansluiting daarop willen wij zingen psalm 113, het vierde vers. Wie is aan onze God gelijk, die armen opricht uit het slijk? Psalm 113, vers 4, nadat wij eerst belijdenis van ons geloof gedaan hebben. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, Schepper des hemels en der aarde. Van alle zienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God. Geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door welke alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel, en vlees geworden is van de Heilige Geest uit de Maagd Maria. En een mens is geworden, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, ten derde dagen opgestaan is naar de schriften, en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders, en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. Wiens rijk geen einde zal hebben. En ik geloof in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En ik geloof één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden. En ik verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Samen het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. Het is in uw genadige voorzienigheid, Heere, dat wij op deze eerste kerstdag voor de tweede maal in uw huis mogen zijn. En dat is dankzij uw genade dat u in ons land de machten van het kwaad en de duisternis in bedwang houdt, zodat wij in vrijheid op mogen gaan naar uw huis. Heer, in deze ogenblikken denken wij aan uw kinderen in andere landen, die bijeenkomen onder zorg en wellicht onder een zekere angst, vanwege aanvallen van de vorst der duisternis, die mensen ophitst om moord en verderf te zaaien, juist onder uw kinderen. En Heere, wij bidden u of u hen zeer bijzonder wilt nabij zijn, uw kinderen daar. En wij vragen u of u hen moed en krachten wilt geven, zoals u Gideon en David kracht en genade hebt gegeven, dat zij zich konden versterken in de Heere hun God. En of u hen vertroosting wilt geven, dat met geen mensentong uit te drukken is, en dat u daar wonderen wilt doen en uw majesteit wilt verheerlijken. Gedenk, Heere, de broederschap in nood. En wij weten dat u dat doen zult, omdat u een trouwe God zijt. Omdat u één bent in al uw daden, in al uw weg en werk. U wijkt niet af, u zegt niet ja en dan doet u nee. Nee, u bent recht, rechtvaardig. U bent die God die arme zondaren opricht uit het slijk. En daarom aanbidt uw kerk u. En daarom loven de engelen uw naam. Omdat u zo'n heerlijke God bent. Die een werk doet op de aarde. Als het ons vooraf verteld werd, zouden we het niet geloven. Omdat u heerlijk bent in al uw wegen, in al uw werken. En wij vragen u ootmoedig of u ons wilt gedenken naar uw grote genade en barmhartigheid. Wanneer wij willen nadenken over dat heerlijke kerstevangelie. En u willen vragen of u met uw Heilige Geest aspecten van dat komen van uw Heere Jezus in deze wereld wilt duidelijk maken. Zo vragen wij u om licht over dat eeuwig wonder dat u, o verheerlijkte Zoon van God, aan de rechterhand van God de Vader, die voortdurend bidt voor uw kerk, die kan pleiten op uw eigen verdiensten aan het kruis. Heere, wij willen u aanbidden, omdat u mens geworden bent. Omdat u het Gode gelijk zijn geen roof geacht hebt. Maar u hebt uzelf vernietigd, tot niet gemaakt. Toen u gelegd werd in de schoot van de maagd Maria. En toen kon geen menselijk oog u zien, zo klein. U hebt uzelf vernietigd. En toen, wanneer u uzelf tot niets gemaakt had, toen werd u gewoven door de Heilige Geest in de schoot van Maria. En u werd geboren. En u werd tot een dienstknecht. U hebt de gestalte van een dienstknecht aangenomen. En u hebt uzelf verloochend. Zo hebt u die zware gang willen maken, omdat wij ons van u hadden afgekeerd. U kwam achter ons aan. En Heere, er zijn geen menselijke woorden voor om dat te erkennen en dat te belijden. Nee, het enige offer dat u nog van ons vraagt is het offer van een gebroken hart. Want Heer, een verslagen geest en een gebroken hart zijn bij u aangenaam. Wij bidden u of u ons vernederen wilt onder wie wij zijn. En of u ons vertederen wilt onder wat u voor ons geworden bent. Opdat wij u zouden aanbidden in geest en waarheid. En dat wij ook niet meer voor onszelf zouden leven, maar voor u. Dat u de vulling van ons leven mag zijn. En dat we zeker niet voor deze wereld leven en daar onze energie en krachten aan besteden, maar dat we doen voor u. O Heere God, verheerlijk uw naam. Gaat u met ons in uw grote goedertierenheid. zegen ons en onderwijs ons door uw woord en geest. En laat ook de bediening van uw woord, de eenvoudige uitleg van deze teksten zoals die tot ons komen in al hun voorwerpelijke heerlijkheid. Wanneer dat uitgelegd mag worden in het midden van de gemeente, dan bidden wij u of u het wilt toepassen door uw geest. En dat wij stilgezet mogen worden en dat wij u mogen aanbidden. Heere, wilt u bekering geven, geestelijk leven schenken en wilt u zo uw naam verheerlijken in ons midden. Versterk uw volk en kinderen, dat zij ook voortdurend in hun leven dat wonder van de zelfverloochening mogen beoefenen. Een wonder wanneer een mens uit de aarde aard zich gaat verloochenen voor u en ook voor elkaar. De minste te willen zijn, omdat u, Heere Jezus, de minste geworden bent. Omdat u de voeten van uw discipelen hebt gewassen. Hoe moeten wij dan niet zijn? En u hebt het ook gezegd, leert van mij dat ik ootmoedig ben en nederig van hart. En toen u de voeten gewassen hebt, zei u, dit is een voorbeeld voor u. Heere, leer het ons. Opdat u een gestalte mag krijgen in ons hart en leven. En opdat het opgroeiend geslacht het ook mag zien. Dat de vreze des Heren maakt rein. Heere, wees ons genadig. En werk in ons midden. Sterk uw dienaar wanneer hij geroepen wordt te preken. Help ons allen te luisteren, ook wanneer we thuis meeluisteren. Of misschien op afstand meeluisteren, misschien wel in andere landen. U kent alle omstandigheden. Of wanneer we in de stilte van onze huiskamer luisteren. Schenk uw zegen. Of op een ziekenkamer. Of in het verzorgingshuis en de gedachten vermenigvuldigen zich. Toen we vroeger konden opgaan onder de feesthoudende menigte en nu niet meer. Heere, laat uw licht daar mogen schijnen. Zie een genade op ons neer. Breid uw kerk uit over deze aarde. Verheerlijk uw naam in het zegenen van uw kerk. En hoor ons bidden om Jezus wil. Amen. U krijgt gelegenheid de Heere te dienen met uw gaven in de beide collecten. En zingen wij dan Psalm 40, de versen 3 en 4. Psalm 40, de versen 3 en 4. Geliefde gemeente, afgelopen zondag, eergisteren, hebben we nagedacht over de noodzaak van de komst van Christus. En we zagen dat vanuit de wet, vanuit de oud-testamentische wetten, die op zich heel goed zijn, maar die op zichzelf genomen, omdat wij gevallen mensen zijn, onvolkomen zijn voor ons om de zaligheid te bewerken. En dat daarom de komst van Christus zo nodig was. Omdat de mens van nature leeft, wat apostel Paulus noemt hier in vers 3, de eerste beginselen der wereld, daar leeft hij onder. En wat zijn die eerste beginselen van de wereld? Dat is het primaire principe van deze wereld. Hoe leeft men? Men leeft in de zin van werken en verdienen. Niet alleen maatschappelijk, maar het gaat hier om geestelijke zaken. Joden en heidenen, ze leefden volgens hetzelfde principe van werken en de goden tevreden stellen. En wat verdienen en je best doen om zo een straf te ontgaan. En ondertussen toch angst hebben omdat je nooit genoeg gedaan hebt. Dat zijn die eerste beginselen zoals die in de wereld gehonoreerd worden. Maar Paulus legt hen uit dat dat alles was erop gericht dat er een verlosser moest komen. Iemand die hen verlossen zou van de vloek van de wet. En we zagen ook dat de wet diende om de verwachting onder de vromen, onder Israël, wakker te houden. Dat de Messias moest komen. En de vromen ook in het Oude Testament zijn behouden, maar niet door wetsbetrachting, maar door het geloof in de nog komende Christus. Zo hebben de aartsvaders en de profeten, zo hebben de vromen uit het Oude Testament geleefd. En daar hebben we van gezongen wat David al geprofeteerd had, dat brandofferen nog offer voor de schuld voldeden aan uw eis nog eer. En toen zei de Heere Jezus, zie ik kom. Want zondaren worden behouden niet door wetsbetrachting, niet door aan allerlei voorwaarden te voldoen, maar door het geloof in Christus, door Christus alleen. En zo zegt Paulus, zo leefden wij voor onze bekering. Ik in het Jodendom en jullie Galaten in het Heidendom, zo leefden wij voordat wij Christus kenden. Toen leefden wij volgens dat principe van de wereld, verdienen en werken en slaven, terwijl het allemaal nergens op uitloopt, want of je werd trots en eigenwijs, of je werd wanhopig en moedeloos, maar hoe het ook zij, je had geen vreugde, geen vrede, geen blijdschap, geen rust en ondertussen angst. Het liep op niets uit. Maar onze tekst, wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God zijn Zoon uitgezonden. Geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, opdat hij degenen die onder de wet waren verlossen zou. En opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. En nu denken we dan na over Christus' komst in deze wereld. En we zien ten eerste de tijd wanneer, ten tweede de wijze waarop en ten derde het doel daarmee. Christus' komst in deze wereld, we zien de tijd wanneer, de wijze waarop en het doel daarmee. Dus we zien eerst de tijd wanneer Christus in deze wereld gekomen is, dat is zorgvuldig bepaald door God. Niets gebeurt bij geval. De tekst zegt wanneer de volheid des tijds gekomen is. En we moeten elk woord uit de Heilige Schrift serieus nemen. Wat is dat, de volheid des tijds? Dat is een tijd die vol is. De zandloper is vol. De volheid. Het is het moment waarop bepaald werd, nu moet de Zoon van God in deze wereld komen. Dat was het ogenblik in de tijd die God zorgvuldig had voorbereid en klaargemaakt. Het was de vervulling, de tijd zou je kunnen zeggen, al is dat wat moeilijk voor ons allemaal precies in kaart te brengen. Maar de tijd was zwanger om de Zoon van God voor te brengen. Nu moest hij komen. Nu was de volheid des tijds, nu was de tijd vol, nu was de tijd gekomen en nu mocht er ook geen uitstel meer plaatsvinden. Nu moest Christus komen, nu was de tijd rijp. Waarom? Waarom was nu de tijd rijp? Waarom was het nu de volheid? Waarom? Omdat God het gezegd heeft. Omdat God het nu tijd vond. Omdat God het tijd vond dat nu moet mijn Zoon komen. Niet eerder, niet later. En uiteindelijk is de Heere God die dat bepaalt. Dat bepalen wij niet. Dat bepaalt God alleen. En zo wanneer de Heer Jezus ook eenmaal zal terugkomen, en dat zal heus niet meer zo lang duren, die tijd wordt ook door God bepaald. En niet door mensen. En niet door mensen die vreemde leringen geloven, dat ze zo het einde van de wereld kunnen bepalen. Nee, dat zal God alleen bepalen. Maar die tijd komt, dat is weer een andere volheid des tijds. Wanneer het afgelopen zal zijn met deze wereld. Maar dat gaat in onze tekst nu gelijk niet om. In onze tekst gaat er om dat tijdstip waarop Christus kwam de eerste keer in deze wereld. In zijn ondoorgrondelijke wijsheid kwam de Heere Jezus toen, precies op die tijd waarop hij geboren werd, door God uitdrukkelijk bepaald en gewild, precies toen. In zijn ondoorgrondelijke wijsheid moest Christus toen komen, in de volheid des tijds, niet 500 jaar daarvoor, tijdens de laatste koningen van het Tweestammenrijk, of niet 1000 jaar daarvoor tijdens de regering van Salomo. Of ook niet 1500 jaar daarvoor tijdens de intocht in het land Kanaan. Ook niet 2000 jaar daarvoor tijdens het leven van Abraham, Isaac en Jacob. Maar precies nu in de tijd van de Romeinen toen keizer Augustus de Verhevene regeerde. Toen de mensen hem toezongen dat wij hebben onze welvaart en onze vrederijk, hebben we aan u te danken, o Augustus. Dat betekent de verhevene, de doorluchtige. die op de troon zat, die ook de bijnaam Soter had. En dat betekent zaligmaker. Zo beschouwden de Romeinen keizer Augustus. Toen moest Christus komen, de zaligmaker. Toen de Edomiet Herodes regeerde over Palestina. Toen was het naar Gods tijdsberekening de volheid des tijds. Maar we kunnen daar ook wat meer over zeggen. Van de volheid des tijds. Want hoe was die tijd toen? Nou, dat was het de tijd waarin Rome regeerde. En Rome regeerde over een groot deel van de toenmalige wereld. Rome had een groot rijk gesticht dat zich uitstrekte vanuit Schotland tot in het zuiden van Egypte. Een rijk wat zich uitstrekte van Spanje tot in Azië. En er was ook vrede. De Romeinen waarborgden vrede door hun legioenen. En er was één taal, Grieks, waardoor men zich gemakkelijk verstaanbaar kon maken. Dat was er waren natuurlijk alle mogelijke talen van de volkeren, maar de wereldtaal, ook de spreektaal, dat was het Grieks. Het Latijn van Rome, dat was de taal van de ambtenaren. Dat was de taal van het leger. Maar de taal van het volk dat reisde, dat was het Grieks, dat was de wereldtaal. En de Romeinen hadden ook wegen aangelegd door heel het rijk heen om hun troepen snel te kunnen verplaatsen. Maar dat bevorderde ook handel en reizen. En zo konden gedachten en ideeën zich nu zeer snel verbreiden door die ene taal. Door de vrede die Rome waarborgde. En zo kunnen we het ook zien. In deze voorbereidingen. Dat de Heere daar gebruik van gemaakt heeft. Dat binnen 200 jaar het evangelie zich uitgestrekt had. Diep in Europa, in Azië, tot in India, tot diep in Afrika. Dat kon nu. De volheid des tijds. En ook voor de Joden, voor het Jodendom was het ook de volheid des tijds. Want het Joodse verbondsvolk zat ook te zuchten onder het legalisme en het wetticisme van de wetsgeleerden en de fariseeën die de sleutel tot de zaligheid verborgen hielden. En zij verhinderden mensen om binnen te gaan in het koninkrijk. En politiek was het land onder het juk van Herodes. En zo was het hele land onder druk van de geestelijkheid en van politieke overheersers. Er moest verlossing komen. En de vromen onder het volk snakten naar die verlossing. Het is toch zo'n mooie vers, niet waar, uit Lucas 2, vers 38, waar Anna uit de tempel wordt van haar gesproken, dat toen ze de Heer Jezus gezien had en ze begreep door de Heilige Geest dat hij de Messias was, dat zij sprak van hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. Dat waren de vromen, ook in die dagen, die verwachten verlossing. Dat was ook de volheid des tijds. Het moest wat gebeuren. En daarnaast mogen we ook beseffen dat tot die volheid des tijds ook behoort dat nu er juist veel Joden woonden in vele landen in het buitenland. Ze hadden zich overal gevestigd in het Romeinse Rijk en overal hadden ze synagogen gebouwd. En ze hadden ook het Oude Testament in het Grieks al vertaald. Nou, daar kon Paulus allemaal gebruik van maken. En de andere apostelen, ze konden zo naar de synagogen als Joden. En dan kregen ze ook spreekrecht daar, omdat ze Joden waren. Mannen, hebt u nog een woord van vertroosting, zouden ze zeggen, tot deze Joden uit Judea. En dan konden ze spreken, Christus werd gelijk een preekplaats aangeboden, door heel het Rijk heen. En vervolgens was de tijd ook rijp vanwege het heidendom. Want de mensen waren het beu. Al die intriges onder hun goden, volgens hun godenverhalen en hun mythologieën. En de overspel die de goden met elkaar bedreven. En de moorden die ze met elkaar begingen. De mensen hadden genoeg van dat polytheïsme. En ze hadden ook genoeg van het immorele leven in het Romeinse Rijk. Er was een kentering, het was alsof het heidendom op zijn retour was. Dat men er genoeg van had en daarom waren er toen ook veel Jodengenoten. Wat waren dat voor mensen? Dat waren heidenen die zich aangetrokken voelden tot het Jodendom. Daar was iets reins in. Daar dienden ze maar één God, zonder een beeld. En daar hadden ze reinigingswetten. Daar hadden ze goede huwelijken met één vrouw. En daar werden hun kinderen goed opgevoed. En daar hadden ze niet al die immorele uitspattingen. En ze hadden een boek met veel wijsheid. En dat trok mensen aan uit het heidendom. En daarbij kwam ook nog de Griekse filosofie, dat ook door allerlei redeneringen er toch zei dat we uiteindelijk toch maar van één God vandaan komen. En zo was er een zekere spiritualiteit onder de volkeren aanwezig, waardoor het de volheid des tijds was. Er was een rijpheid onder de volken, die de weg vrij maakte. Voor een prediking van echte verlossing, van echte vrede, ware vreugde, wat nergens anders te krijgen was. En door deze ontwikkeling heeft de Heere zelf voorbereidend werk gedaan om zijn Zoon te zenden. Zo heeft de Heere God alles geleid. Maar hetzelfde kan ook gebeuren in het persoonlijke leven. Misschien weet u daar zelf van, in uw persoonlijke leven, hoe de Heere bezig was zaken zo te leiden in uw leven, dat het tot een climax kwam. Dat de Heere gebruik gemaakt heeft van gebeurtenissen. Soms kan de Heere gebruik maken van ziekten of van sterfgevallen. Of van een ander ingrijpend gebeuren, waardoor wij stilgezet worden. En waardoor we gaan vragen naar de God van alle genade. En dan komt er een climax in ons leven. Dat heeft de stokbewaarder meegemaakt in Filippi. Toen opeens was er zo'n aardbeving, door God bestuurd. En de gevangeniscellen, deuren sloegen allemaal open. En die man dacht, ze zijn allemaal weg. Hij wilde zichzelf doden. Doe u zelf geen kwaad, we zijn allemaal hier. En die man viel bevend voor Paulus neer. God had alles bereid. Of die purperverkoopster, Lydia, die zich aangesloten had bij dat groepje vrouwen die buiten de stadsmuur van Filippi was, om daar wat eenvoudige godsdienstoefeningen te houden, omdat er geen synagoge was in die stad. Had God allemaal geleid? God leidt en bestuurt zaken in het leven, dat er een climax komt. Misschien een boek wat iemand u gaf. Of dat iemand u iets zei en die woorden brandden in uw ziel. Of een preek waardoor u wist, ja maar zo kan het niet verder met mij. dat God iets leidt of dat u in de nood gebracht wordt. Een grote nood in uw dagelijks leven, dat u het niet meer gaat redden. En dat u gaat roepen tot de Heere God om verlossing uit deze nood waarin u bent. Maar dan gaat de Heere dat gebruiken om u te laten zien dat er ook een andere nood is in uw leven die nog veel erger is. En dan gaat u daar iets van zien. Kijk, de Heere kan zo zijn toeleidende weg hebben, ook in de dagelijkse gebeurtenissen van het leven. Weet u het nog, toen de Heere bonste op de deur van uw hart? Toen hij zei, mens, bekeer u tot mij, waarom zou u sterven? Misschien voelt u nu die roepstem van de Heere en een zekere urgentie in uw leven. En misschien dat de Heilige Geest nu in uw hart aan het werk is, u te bewegen, u te trekken. En u voelt onrust en u hebt indrukken. De Puritijnen zeiden, maak gebruik van die indrukken. En ga ermee tot de Heere toe. En ga al die indrukken uitspreken voor de Heere en mediteer daarop en hef ze op tot God die in de hemel zit, opdat u toch zou letten op de tijd uw bezoeking toen God naar u omzag en dat u er niet aan voorbij zou leven. Is het geen tijd dat wij ons zouden verloochenen? Dat wij ons zouden verootmoedigen. Dat wij zouden erkennen, we hebben de Heere God nodig. Want de Heere bestuurt zaken en leidt zaken, ook in het gemeentelijke leven. De Heere bestuurt zaken, opdat we wakker geschud zouden worden. Bekeert u tot mij en leef. En in dit afgelopen jaar hebben wij ook heel wat meegemaakt. 11 zijn er niet meer die wel bij ons waren aan het begin van dit jaar 2012. We slapen toch niet voort, maar we zoeken die Heere toch. Misschien is het nu wel voor u de volheid des tijds. Nou, het was toen een volheid des tijds, toen de Heer Jezus in de wereld kwam en gemeente. En dan kijken we even verder. Want het gebeurt weer. Er komt weer een volheid des tijds. Waarin weer de hele wereld zwanger zal zijn. Het zit gewoon in de lucht, er moet nu iets gebeuren. En dat kunnen wij niet bepalen. Want de mensheid is door alles, van alles heen gegaan. En misschien hebben mensen in de Tweede Wereldoorlog dat ook wel gezegd. Ja, nu moet toch het einde wel komen. En hebben de mensen in China of in Noord-Korea, misschien zeggen ze dat nu wel. Ja, nu moet het einde toch wel komen. Ach, wij zijn zulke slechte kenners van de dagen, van de tijden. Maar het loopt daar wel op uit. In een tijd van najagen, van luxe, van eten en drinken en vrolijk zijn. Een najagen van meer willen hebben. En tegelijkertijd een leegte in het hart en onrust onder de volkeren. En dat geweld vult de aarde zoals het was voor de dagen van Noach. Een tijd waarin de zonde uitgeleefd wordt. Een tijd waarin het goede slecht genoemd wordt. En waarin het goede en waarin het slechte goed genoemd wordt. Een tijd waarin politici wel letten op onderdrukking van moslims door medemoslims. Maar bijna helemaal geen aandacht hebben voor de verschrikkelijke onderdrukking van christenen in andere landen. Een tijd van onwaarachtigheid en leugen. Maar dan zal het ook eens gebeuren. dat de Heer opnieuw die volheid des tijds bepaalt. En dan zal hij opnieuw zijn zoon zenden in deze wereld. Maar nu als de koning der koningen, om te oordelen de levenden en de doden. En hij zal de goddelozen hoeden met een ijzeren roede. En dan zal het eindoordeel komen. Bent u, ben ik er klaar voor? Denken we erover na dat alles wat wij zien voorbij gaat? Over een paar jaar zullen we er allemaal van overtuigd zijn. Maar dan kan het te laat zijn. We moeten er nu van overtuigd zijn. Dat zoals Paulus zegt, we niet letten op de dingen die we kunnen zien. Maar we moeten leren letten op de dingen die we niet kunnen zien. Want die blijven tot in alle eeuwigheid. En al dit, daar denken we straks niet meer aan terug. En dat wordt duidelijk in de volheid des tijds. En dat komt steeds meer dichterbij. Maar goed, we gaan ook verder met onze tekst. We hebben eigenlijk nagedacht over dat eerste stukje nog maar. Over de volheid. Wanneer de volheid des tijds gekomen is. En dan gaat de tekst verder. Heeft God zijn zoon uitgezonden. Geworden uit een vrouw. Geworden onder de wet. En dat is de wijze waarop dan de Heer Jezus Christus gekomen is. En dan zien we dat God zijn zoon uitgezonden heeft. God heeft zijn zoon uitgezonden. Als een apostel. Apostel, weet u, dat betekent ook uitgezonden. En zo is Christus ook uitgezonden geweest. Van God de Vader. Dat is Gods werk geweest. En hoe heeft God de Vader hem uitgezonden? Hoe ging dat? Hij heeft hem uitgezonden uit zijn eigen omgeving. En wat was dat? De hemel. Dat was de boezem van de Vader. Waar de Zoon van God van eeuwigheid af was. Eén met God de Vader en God de Heilige Geest. En daar heeft de Heer Jezus de lofprijzingen van de engelen voortdurend gehoord. Heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. En daar bewoonde ook Christus, ook de Zoon van God, van alle eeuwigheid af een ontoegankelijk licht. Daar had hij geen gebrek, geen tekort. Hij was in volstrekte heerlijkheid. En toen heeft God zijn zoon uitgezonden. Mijn zoon, het is tijd. Nu moet u gaan. En hij is gekomen. Vrijwillig. Zie ik kom, o Heere. Hij kwam. Geheel vrijwillig overgegeven aan de wil van zijn Vader. Door liefde bewogen wilde hij die diepe gang maken om mens te worden. En toen heeft hij onder ons gewoond. Wat een contrast, de hemelse heerlijkheid verlaten om op aarde het geschreeuw van mensen te moeten aanhoren. En God heeft zijn zoon uitgezonden met een taak. Met een opdracht, met werk te doen om verloren zondaren met God te verzoenen. Om verloren zondaren weer terug te brengen in de gemeenschap met God. God heeft zijn zoon uitgezonden opdat hij Gods recht zou handhaven. Zijn wet volkomen zou houden. En dat hij de straf op de wet volkomen zou dragen. En zo zondaren weer met God verzoenen. En dat is het wonder waar in de eeuwigheid Gods kerk nooit over uitgedacht zal raken. Want het gezang van de verloste kerk in de hemel is: Gij hebt ons goden gekocht met uw bloed. God heeft zijn Zoon uitgezonden, overgeleverd aan mensen. En die hebben alles met hem gedaan wat ze wilden. Hij is gekomen tot het zijne. En de zijnen hebben hem niet aangenomen. Johannes 1 vers 11. En deze uitzending van de Zoon door de Vader heeft ook consequenties gehad voor de Vader en de Zoon. Want God heeft ook de wereld zo lief gehad dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft. Hij had zijn zonen voor over om zondaren zalig te maken. Met barmhartigheid en liefde bewogen wilde God mensen redden van de verschrikkelijke verlorenheid. En de enige weg was dat God zijn Zoon zou zenden. En God heeft het gedaan. En Christus heeft de losserschap op zich genomen. Toen Boas losser werd van Rut, toen heeft hij alle consequenties op zich genomen. De schulden moesten afbetaald worden. De velden moesten gelost worden. En Rut, daar moest hij mee trouwen. En Boas heeft dat uit liefde gedaan. Als de verlosser. En zo werd Christus borg voor zijn volk. En heeft ook al de schulden van zijn volk op zich genomen. En heeft ook eenzijdig alles op zich genomen om zijn volk zalig te maken. En dat betekende hen te trekken tot zichzelf toe. Dat betekent hun weerstand overwinnen. Want er is niemand die naar God vroeg. En bij elk kind van God moet God de weerstand overwinnen. En dat betekent dat de Heer Jezus ook voor hen de straf heeft gedragen. Naar de hel moest gaan. Dat hoorde er allemaal bij. Dat hij de schuld van zijn volk op zich genomen had. En dat hij de losser zou zijn. Hij moest naar die vreselijke plaats gaan. Van wening en knarsing der tanden. Hij moest in die plaats zijn van zwavel en vuur. En dat betekent ook de smaad en de hoon. En de tegensprekingen van mensen verdragen. En dat betekent al hun domheid en hun onbegrip te dragen. En dat betekende ook, omdat hij volkomen verlosser was, zijn kerk te dragen. Zijn ontrouwe kerk, zijn zwakke kerk, zijn kerk die hem zo gemakkelijk kon verloochenen, toch te dragen. Zijn kerk die hem zelfs kon verdenken van ontrouw, toch te dragen. En toch weer te corrigeren en toch weer te bemoedigen. En hen blijven liefhebben met een onveranderlijke liefde, met een eeuwige liefde. Dat betekent zijn kerk dragen en verdragen al de dagen. En voor hen bidden en hen bewaren. En een plaats voor hen bereiden in het Vaderhuis hierboven. En hen op zijn tijd tot zich te halen. Dat grote werk hoorde allemaal bij het losserschap. Dat heeft Christus gedaan. Daartoe was hij uitgezonden. Dat is liefde. Een God die zijn volk draagt van de wieg tot het graf. Dat is liefde. En dat vloeit allemaal voort uit zijn goddelijk beraad. Ja, we zien in de uitzending van zijn Zoon dat God een ontfermende God is. Dat God een liefdevolle God is. Barmhartig en genadig is de Heere. Want God heeft zijn Zoon uitgezonden. Maar de tekst gaat verder. Hij is geworden uit een vrouw. uit een vrouw. Dat betekent dat de Heere Jezus mens geworden is. Het gaat hier niet om de maagdelijke geboorte. Het gaat hier nu om het aspect dat hij mens geworden is. Uit een vrouw. Hij is door het geboortekanaal van een vrouw gekomen. Een vrouw heeft smarten geleden om de Zoon van God voort te brengen. Zoals elk moeder smart leidt als een kind geboren wordt. Hij is volkomen mens geworden. Hier wordt niet gesproken over een man. Nee, de man telt hier niet mee. De vrouw, door de vrouw is Christus mens geworden. Christus is geboren, net als u en ik. En zo kwam de Zoon van God in deze wereld, geworden uit een vrouw. En zo moest het ook. Om de verlosser te zijn, moest hij mens zijn. Hij moest mens zijn onder al de zwakheid en onder de vloek van de zonde en onder de vloek van de schuld. In menselijke zwakheid, sterfelijk en gereed om te lijden. Hij was een mens met emoties. Hij was een mens met gevoelens. Hij was een mens met bestrijdingen. Een mens met moeite en verdriet. Het was een zware weg dat hij geworden is uit een vrouw. En hij moest deze weg gaan. Er was geen andere weg mogelijk. Zo alleen kon Christus de schuld betalen. Hij moest mens zijn onder de vloek. Terwijl hij zelf volkomen rein was en geen zonde gedaan had. Hij is zwak menselijk vlees, sterfelijk vlees geworden. En hij is deze weg gegaan. En de Heilige Geest heeft het lichaam van Christus geboetseerd in de schoot van Maria. En zo is hij geworden uit een vrouw geboren. Maar de tekst gaat verder. En we lezen ook, hij is geworden onder de wet. Hij werd geboren onder de wet van God. Daar is hij onder geplaatst geworden. Want hij moest die wet volkomen houden. En dat heeft hij gedaan. Hij was zondeloos. Hij was perfect. Hij was volkomen. Hij was volmaakt. En nou werd hij die geworden is onder de wet en die de wet volkomen gedragen heeft. Nou is hij afgekeurd door diezelfde wet. Want hij moest ook besneden worden. En hij heeft zich ook laten dopen door Johannes de Doper. En hij zei tegen Johannes, het moet gebeuren, want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen heeft de Heer Jezus in het openbaar de onreinheid en de schuld van zijn volk op zich genomen. Hij werd gerekend als een onrein en daarom moest hij dat badwater van Johannes de Doper ingaan. Want hij werd door God afgekeurd. Van hem werd gezegd, te kort. Eis wat u betalen moet. Christus geworden onder de wet, om die wet te betalen. Hij werd geplaatst onder de ceremoniële wetten van God. En de ceremoniële wetten van God spraken van reinheid en zuiverheid en toewijding. En van uitdelging van de schuld door betaling. En dat moest nou allemaal vervuld worden in Christus. Geworden onder de ceremoniële wet. Maar hij is ook geworden onder de zedelijke wet. Wat bedoelen we daarmee? De 10 geboden, onze zeden, onze gedragingen, wordt bepaald door de 10 geboden. We noemen dat ook wel eens de morele wet. Christus is geworden onder deze morele wet, de 10 geboden. Want hij moest volkomen leven volgens al deze geboden. En inderdaad, dat heeft hij gedaan. Nooit één zondige gedachte. Als kind, als opgroeiende jongen, had hij nooit één zondige gedachte. Nooit één zondig woord. En hij wist op een bepaalde wijze het kwaad nooit goed te keuren. Hij lachte nooit mee als anderen lachten om zonden. En hij wist op een ootmoedige en op een besliste wijze ook de zonde aan te wijzen dat zoiets niet kon. Hij wist dat te doen. Hij heeft nooit ergens aan meegedaan dat kwaad was. Nooit een zondige gedachte. Nooit een zondige begeerte gehad. Zijn begeren was om de wil van zijn vader te doen. En zo heeft hij volkomen de wet van God gehouden. Hij heeft volkomen God lief gehad. Dag en nacht was Christus onder de wet geworden. Nooit één ogenblik ongeduldig geweest. Volkomen gewandeld in de liefde. Er ontbrak niets aan zijn gehoorzaamheid aan de wet. En we noemen dat zijn dadelijke gehoorzaamheid. Zijn gehoorzaamheid met de daad. Maar daarnaast heb je ook zijn lijdelijke gehoorzaamheid. Dat weet u, toen moest hij lijden, de straf van de wet. En die beide zaken worden zijn volk toegerekend. We hebben daar vaker over gedacht. Zeer belangrijk. Al de geboden van God gehouden. Toegerekend. Betaald voor de schuld van zijn volk. Toegerekend. Zodat naar het recht van God. God niets meer te eisen mag hebben van zijn volk. Wanneer u zicht hebt op de dadelijke en de lijdelijke gehoorzaamheid van Christus. Hebt u zicht op de zekerheid van het geloof. En kunt u rusten op die massieve grond van Christus alleen. Zo kwam hij in deze wereld. Volkomen gepast, aanbiddelijk, heerlijk, geschikt voor u en voor mij. Hij is het, niemand anders, hij is het. Er was een kerkvader in het jaar 400 ongeveer. Hieronymus. En hij woonde in een grot bij Bethlehem. En ze boden hem een belangrijke plaats aan in de kerk in Rome. En hij zei, laat, breng mij toch niet weg van de kribbe van Bethlehem. Gemeente, laten ook wij niet wegblijven bij die kribbe van Bethlehem. Daar wordt u getroost aan zijn voeten. Denk maar na over wie hij is. Ga u daar nou eens in verlustigen. In wat hij geworden is, wat hij gedaan heeft, opdat u en door vertroost mag worden. En dat u opgewekt wordt. Met uw bevende handen uit te strekken. Naar hem die het leven is. En de opstanding. Die door God gezonden werd in deze wereld. Maar dan zien we tenslotte ook nog het doel van Christus' komst in deze wereld. En dat staat in vers 5. opdat hij degenen die onder de wet waren verlossen zou en opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. Dus Christus kwam om mensen die onder de wet waren, mensen die leefden onder de eerste beginselen van deze wereld, mensen die onder een zwaar juk liepen en die er niet meer onderuit konden, die verplicht waren om Gods wetten te houden, die geplaatst waren in een omstandigheid dat ze nooit konden volbrengen. Christus kwam om hen te verlossen. Hen te verlossen van de straf van de wet en van de vloek van de wet en van de schuld van de zonde. Hen te verlossen van de eis van de wet om daardoor zalig te worden. Hij kwam, en er staat er een prachtig woord, verlossen. Verlossen. Verlossen zou. Opdat hij degenen die onder de wet waren verlossen, zou is een prachtig woord. Maar dan moet u denken aan een slavenmarkt. En er staan daar slaven, worden daar te koop aangeboden in die dagen van het Nieuwe Testament. En dan komt een rijke heer, een rijke meneer komt daar en die heeft medelijden met de slaaf. En die koopt die slaaf en betaalt de slaafhandelaar de prijs. En dan maakt die rijke heer de boeien los van die slaaf. En legt zijn hand op zijn schouder en zegt, je bent een vrij man. Je mag gaan en staan waar je wilt nu. Ik heb je verlost. Ik heb je vrijgekocht. Dat is de betekenis hier. Verlossen. Maar dan kan het gebeuren dat zo'n slaaf toen die weldoener aankeek en zei, als u zo goed bent, dat u zoveel geld betaald hebt voor mij, dat ik vrijuit mag gaan. Ik wil altijd bij u blijven. Ik wil u dienen, omdat u zo goed bent. Ik wil bij u blijven. En zo heeft de Heere zijn volk verlost van de vloek en van de straf van de zonde. En dan zijn volk ziet zoveel liefde in hem. Het komt vanzelf. Gewerkt door Gods geest dan wel te verstaan. Maar dan kunnen ze niet meer anders zeggen. Heere, u hebt mijn hart. Zo vol liefde. Heere, u wil ik kennen. U wil ik meer kennen, meer liefhebben. U wil ik dienen. Om bij u te zijn, bij die vrede, bij die rust, bij die genade, bij die overvloed van leven. Het eeuwige leven. Ik proef het. Het komt van u. En zo gaan mensen wandelen in het licht met de Heere Jezus. En dan willen ze leven met Christus en voor Christus. Want buiten hem weten ze is geen leven. En ze willen zo dicht mogelijk bij Christus leven. Zoals die slaaf niet meer weg wilde, zo wil een kind van God ook niet meer weg van de Heere Jezus vandaan. Ze zijn vrijgekocht uit de slavernij van de wet. En ik ben u, Heere, alles verschuldigd. Dat is dat verlossen. Maar wat in het natuurlijke leven bij een slaaf nooit kan gebeuren, gebeurt wel in het geestelijke leven. Zo'n slaaf die kon nooit beginnen te lijken op zijn meester. Die kon niet zomaar de karaktertrekken van zijn meester overnemen. En kon ook uiterlijk niet veranderd worden naar zijn meester. Daar ontbrak de kracht toe. Maar bij Christus en zijn volk is dat nu wel het geval. Daar gaat zijn volk lijken op Christus. Leert van mij dat ik ook zachtmoedig ben en nederig van hart. Zo worden zij ook zachtmoedig en nederig van hart en ootmoedig. Ze gaan liefde liefhebben, zichzelf verloochenen. En zo begint een kind van God, die verlossing deelachtig is, gaat zijn oude, goddeloze natuur kwijtraken. En wordt hij veranderd naar het beeld van Christus. En dit is de validatie, of doe je de... Zo wordt het authentiek, zo blijkt het dat het klopt. Zo zie je dat het echt is, dat mensen veranderen. En ze beginnen te lijken op de Heere Jezus. En die verandering nu in het leven is maar een klein begin. Volkomenheid komt nog in de hemel. Wat zal dan toch de hemel toch heerlijk zijn? En dan bent u nu kind van God. Dan bent u nu geen slaaf meer, maar u bent vrijgekocht. Kind aan huis, bij uw hemelse Vader. Dat is zo'n heerlijke, rijke gedachte, de aanneming tot kinderen Gods. Dat rijke, dat onvoorstelbare, u wordt kind aan huis. En u vertrouwt dan op uw Vader in de hemel, dat alle dingen in uw leven u ten goede zullen meewerken. Dat zo God voor u is, dan kan niets tegen u zijn. Dat u dan aangenomen wordt als zijn eigen kind, aangenomen in het kindschap Gods. En dan is het volkomen goed. God is dan uw Vader en God is uw Heere, uw Meester, maar ook uw Vader. En dan bent u zijn kind, voor eeuwig zijn kind, vast, vast in het welbehagen Gods, onveranderlijk, kan nooit ongedaan gemaakt worden. Opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. Eeuwig met hem leven. In volkomen gemeenschap. Dat eeuwige leven, dat begint nu. Die gemeenschap begint nu. En dat gaat dwars door de dood heen. Alleen er wordt nog veel mooier. Daarom gingen die vroege christenen, die waren blij als een kind van God gestorven was. Zo getuigden de Romeinen erover. In hun officiële publicaties. Die christenen, als iemand sterft, dan zijn ze blij. Alsof er een verlossing is. En wanneer iemand sterft die bij hen weg is gegaan, dan zuchten ze alsof iets heel vreselijks gebeurd is. Zo getuigden ze, omdat ze leefden in dat kindschap Gods, ik de zijne. En hij is de mijne, aangenomen tot kinderen Gods. Dat is zo rijk. Daar is zoveel over te zeggen, de apostel gaat er ook verder in de komende versen. En dan moeten wij ook maar een andere keer over verder nadenken. Maar zie nu wat God nu gedaan heeft. Zie zijn heilsplan. Opdat hij u kon zalig maken. En dit houdt hij ons nu allemaal voor ogen. Zullen we dan geen acht op slaan? Zullen we erop letten? Zullen we zeggen, Heere, zoveel voor mij, zo'n diepe vernedering voor mij, zo'n volkomen gehoorzaamheid voor mij, zo'n verdragen van de tegensprekingen van zondaren voor mij, zo mag u het zeggen, voor mij, zo'n rijke verlossing. Zo'n volkomen betaling, zo'n vrijkoping uit de vloek van de wet voor mij. Ga nou eens uw knieën buigen en ga dat nou voor hem zeggen. U bent gekomen, Heere, ook voor mij. En ik wil niet leven verder zonder u. Zonder u ben ik verloren. Zo'n rijke verlossing. Zo'n volkomen betaling. Zo'n heerlijk geschenk wordt mij voorgezet om aangenomen te worden als kinderen Gods aanbiddelijk wonder. Dan buigt u diep dat de Zoon van God in deze wereld gekomen is voor u. En hij komt u persoonlijk tegemoet vanavond. En hij kijkt u aan. En hij zegt tot u, ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Kom dan tot mij en leef. Ga niet verder leven voor uzelf en voor je eigen genot. Maar ga leven voor hem. Je zult er nooit, nooit spijt van krijgen. Want hij is onuitsprekelijk goed. Amen. Zullen we zingen de lofzang van Zacharias, vers 1. De lofzang van Zacharias, vers 1. Laten wij bidden en danken. Het past ons, Heer, uw grote naam ootmoedig dank te zeggen voor dit kostelijk evangelie, voor dit wonder van uw vrijmachtige, eenzijdige liefde. Wij zien het, maar wij doorgronden het niet. En we moeten u ook zeggen dat wij het ook nauwelijks zien, omdat we zo afgestompt zijn in ons eigen begrip. En dat we zo vleeselijk zijn en zo gemakkelijk ver bij u vandaan leven, wij allemaal, niemand uitgezonderd. En zo, Heere, bidden wij u, of u uit genade het woord dat tot ons gekomen is vanavond wilt toepassen. En of u dat woord wilt doen binnendringen in onze zielen, dat wij erop zullen letten En dat we zullen beseffen iets van wat u voor ons hebt gedaan in de komst van de Heer Jezus Christus. O, wij bidden u om verlichte ogen van het verstand. En we bidden u om een hart dat besneden is. En we bidden u om uw genade. Vergeef al onze tekorten in het spreken, in het luisteren. Gedenk ons ook morgen wanneer we opnieuw in uw huis mogen komen om uw woord te horen. Zegen dominee Hoefnagel, als hij hier uw woord mag bedienen, zegen hem. Gedenk ons ook verder, breng ons ook weer samen komende zondag hier in uw huis, onder uw woord. We bidden het u uit genade, om Jezus wil. Amen. Zingen wij de lofzang van Maria, het 7e vers. Gaat dan heen in vrede met u, dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.